Zullen we met elkaar een stukje lezen uit 1 Koningen 18? 1 Koningen 18, vers 1 tot en met 19. We hebben al een aantal keren met elkaar stilgestaan over dat prachtige stuk van het leven van Elia. Ik vind het zo mooi dat de Bijbel gaat over mensen. Natuurlijk over God, maar ook gewoon over alledaagse mensen. En met name Elia, die in het boek Jacobus beschreven wordt als een mens zoals u en ik. We hebben het gehad even met de kinderen over een idool. We kunnen ons leven gaan vergelijken met gewoon mensen uit de Bijbel. En ons eens afvragen van, lijk ik daarop? Lijk ik op die? In dit stukje wat we met elkaar gelezen hebben, komen we drie mannen tegen. Elia, Obadja en Agab. Drie persoonlijkheden. En het is heel belangrijk dat als we vanmorgen met elkaar eens over dit stukje nadenken, dat u aan het einde van de dienst u met een van deze drie een klein beetje kunt identificeren. En dat u op een gegeven moment tot de conclusie komt van, nou, ik lijk het meest op die, of ik lijk het meest op die, of ik lijk het meest op Obadja, of Agab, of Elia. Probeer nou op die manier eens te luisteren vanmorgen. En zo eens te kijken van, nou, hoe steek ik in elkaar? Want dat is de Bijbel. De Bijbel houdt ons constant een spiegel voor. Aan de ene kant een spiegel voor van, ben je dat wat je behoort te zijn? Een spiegel voor van, de Bijbel laat ons zien wie Jezus is, wie God is. En de Bijbel laat ons zien wie wij zijn. En dat doet Gods geest door de Bijbel heen. Daarom is het ook zo belangrijk om regelmatig die Bijbel te openen, om te zien hoe je eruit ziet. En te weten hoe de Jezus eruit ziet. Nou, in dit gedeelte, ik heb u ook verteld, vlak voor de wederkomst van Christus zal Elia komen. Als een van de twee getuigen die we in Openbaring 11 tegen kunnen komen. Elia zal komen voordat Christus terugkomt. En met name daardoor is de hele geschiedenis van Elia is een profetische geschiedenis. Het heeft heel veel met de eindtijd te maken. En we leven nu in een tijd dat het voor Israël als het ware droog is. De regen komt er nog niet voor Israël. De regen, of noem het maar de zegen. Je merkt zo weinig dat God er is voor Israël. Er gebeuren zoveel nare dingen in Israël. Israël wordt steeds meer door vele volkeren gehaat. En je vraagt je wel eens af, Heere God, waar bent u nu? Zoals heel veel Joden ook in de concentratiekampen geroepen hebben. Heere God, als u er bent, laat dan zien dat u er bent. Maar het leek wel of de hemel van koper bleef en of er geen antwoord kwam van God. Toch weten wij dat verborgen God op een geweldige manier met zijn volk bezig is. Maar er komt een moment dat die koperen hemel, die droogte voor Israël weer voorbij gaat. En dat de hemel weer opnieuw geopend wordt en dat de Heer regen gaat geven. En dat het volk tot bekering zal komen. Weet u wanneer? Hier staat in dat eerste vers van hoofdstuk 18 in het derde jaar. Wonderlijk, hè? Dat derde jaar. Dat derde jaar, dat komen we in de Bijbel verschillende keren tegen. Niet alleen het derde jaar, maar ook de derde dag. De Heer Jezus stond op de derde, na drie dagen. De derde dag dat hij in de dood was. De eerste dag van de week stond de Heer Jezus op na drie dagen. Jona, een beeld van Israël, kwam weer terug in zijn eigen land waar God hem een tweede kans gaf op de derde dag. In Hosea, ik zal het u voorlezen, hoeft het niet op te slaan hoor, daar staat, kom toch, laat ons wederkeren tot de Heere, want hij heeft verscheurd en zal ons helen. Hij heeft geslagen en zal ons verbinden. Hij zal ons na twee dagen doen herleven. Ten derde dagen zal hij ons oprichten. Dat staat in Hosea over het herstel van Israël. En hier, ja, het is de derde keer dat God Elia, dat het woord van God tot Elia kwam. In het derde jaar gaat God de draad met Israël weer oppakken. Nou, het is heel belangrijk dat je dat in je achterhoofd houdt. Dit gaat over Gods plan met Israël. Maar ook Gods plan met ons persoonlijk leven. Laten we eens gaan kijken naar Elia. God zegt tegen Elia, ga heen. In het eerste vers. Ja, maar Heer, ik zit hier zo goed bij deze weduwe. We hebben hier brood. We hebben hier eten. Ik ben hier veilig. Niemand die me hier zoekt. We hebben in het stukje kunnen lezen dat Ahab in elk land, in elk koninkrijk naar Elia zocht. En als hij hem niet vond, dan liet hij die mensen in dat koninkrijk zweren van, we hebben hem niet gevonden. U begrijpt wel. Elia stond hoog op de prioriteitenlijst van Ahab om hem te vinden. Ja, hij werd overal gezocht. Dus Elia voelde zich daar veilig. En nou ja, er ontbrak hem eigenlijk niets. Soms kan het ook wel eens zo zijn dat wij ons in ons leven ook zo veilig voelen in ons burgje. We hebben muurtjes om ons heen gebouwd. We hebben ons inkomsten, we hebben brood, we hebben op de plank en zelfs nog wat erop. En we hebben het zo goed met elkaar. Nou ja, en dat is toch, daar mogen we toch van genieten. En dan komt de Heer ineens met het woord, ga heen. Je moet eruit. Je moet dat beschermde wereldje van je loslaten, want ik heb een opdracht voor je. Kun je zich voorstellen dat je dan op een gegeven moment zegt, ja maar Heer, dat wil ik helemaal niet. We hebben het zo goed hier. We mankeert ons aan niets hier. En dat de Heer dan toch op een gegeven moment zegt van, ja Elia, je moet er nou uit. Je moet nou dat mooie plekje van jou maar loslaten. Weet u, soms denk ik wel eens dat wij als christenen maar al te ingenomen zijn met het prachtige plekje waar wij mogen leven. Prachtige mooie kerk waar we elke zondagmorgen weer opnieuw het woord van God mogen horen. En dan zeggen, wat was het weer fijn, wat hebben we weer kunnen genieten van het woord van God. En wat hebben we toch goed met elkaar. En dat we onze ogen sluiten voor de vreselijke nood om je heen. Want er was nood om Elia heen hoor. Mensen stierven van de honger. Er was helemaal geen eten meer in heel Israël. Daar kun je ogen voor sluiten. En zeggen, oh wat hebben wij het toch goed. Ik denk een van de gevaarlijkste dingen voor een christen is dat je de nood van de wereld om je heen niet meer ziet. Dat je alleen maar met jezelf bezig bent. Een van de gevaarlijkste dingen voor een kerk, voor een gemeente is dat we zeggen, jongens, wat hebben we toch fijn met elkaar. En dat we de nood om ons heen niet meer zien. De vele mensen, ook in onze eigen straat. Misschien wel uw buren, uw collega's, uw familieleden, uw kinderen. Broeders en zusters, ik weet dat hier ouders zijn van wie de kinderen niet meer in de gemeente komen. Ben je er rustig onder? Ik denk het niet. Ik hoop het niet. Bid je ervoor? Breng je ze dagelijks bij de Heer? Er is zoveel werk te doen om ons heen. En als we dat werk, die nood om ons heen, niet meer zien, dan gaat het van binnen dood. Er staat letterlijk in de Bijbel, als je je leven wil behouden, als je eigenlijk alleen maar op jezelf gericht bent, dan zul je je leven juist kwijtraken. Dat is het begin van het sterven. Maar als je je leven kwijtraakt, als je je leven niet kostbaar acht voor jezelf, zoals Paulus zegt, maar eruit gaat. Mensen, daar willen we ook als raad van de gemeente mee bezig zijn. En ook als gemeente. We hopen dat we dat aan u, op u over kunnen brengen. Dat u daar ontvankelijk voor bent. Dat we een gemeente zullen worden die ook zendingsgericht is. Een gemeente worden die naar buiten gericht is omdat we een opdracht hebben. Ik denk dat dit een van de weinige redenen is waarom dat God ons hier nog op aarde laat. Waarom is het niet zo dat als wij een christen worden, dat God ons gelijk meeneemt naar de hemel, maar ons hier op aarde achterlaat? Nou, omdat er nog zoveel mensen zijn die de Heer Jezus nog niet kennen. Dat is een van de belangrijkste redenen waarom dat wij hier nog op aarde zijn. En ik hoop dat u daar ook mee bezig bent. Elia, ga uit, ga heen. Je hebt een verantwoordelijkheid en die moet je op je nemen. En dan zegt de Heer tegen Elia: Elia, vertoon je maar, laat je maar zien aan Agab. Laat je maar zien, vertoon je maar. Oh, wat is dat moeilijk om je te vertonen. We gaan veel liever, net zoals Petrus, bij dat vuurtje zitten, terwijl de Jezus daar verhoord wordt, een beetje in de schaduw van dat vuurtje, als ze ons maar niet herkennen. Als ze maar niet weten wie we zijn. Vertoon je. Zoals ook Petrus later begreep. Later stond Petrus in het volle licht. En alle ogen waren op hem gericht. En hij vertelde van de Jezus. Mensen leven in een tijd vlak voor de wederkomst van Christus, waar het hier over gaat. Mensen, wat is het belangrijk dat we als christenen ons niet in schuilkelders verbergen, maar dat we als christenen ons vertonen, dat we als christenen ervoor uitkomen wie we zijn. En dat de mensen mogen zien wie je bent. Vindt u dat moeilijk? Best wel moeilijk, hè? Want het zal niet altijd in dank afgenomen worden. Het is confronterend. Maar Gods woord die vraagt het aan je. Vertoon je. Laat het zien wie je bent. Vertoon je. Er zijn inderdaad ook momenten dat je je verborgen mag houden. Ik vind het zo mooi dat de Heer eerst tegen Elia zegt: verberg je. Bij de Bekrit. Nou, dat zijn ook van die momenten die de Heer Jezus ook kent. Ik las het vanmorgen nog in Marcus. Daar staat op een gegeven moment dat de Heer Jezus de hele dag bezig was met mensen genezen. En toen ging hij s'avonds, trok hij zich terug met zijn discipelen. En dan staat er, en 's morgens heel vroeg stond hij op en ging naar een eenzame plaats om daar alleen met God te zijn. Soms zijn er van die momenten in je leven, dan moet je je verbergen. Dan moet je je eventjes afzonderen. Dan moet je alleen zijn. Daar moet je ook niet bang voor zijn. Maar soms zijn er ook van die momenten, dan moet je je vertonen. Dan mag je dat ook aan anderen laten zien wat de Heer doet in jouw leven. En het derde, wat de Heer tegen Elia zegt: Elia, vertoon je, want ik wil regen geven. Ik wil mijn zegen geven. Ik wil mijn verbond met Israël weer opnieuw laten zien, kenbaar maken. Elia, ik wil regen geven. Waarom? Had het volk van God zich verootmoedigd? Was Agab tot bekering gekomen? Nee. Waarom dan? Omdat het Gods tijd was. Weet u, er zijn van die bepaalde bewegingen die denken dat wij een bepaalde opwekking kunnen bewerken. Als we nou maar genoeg bidden, als we maar genoeg in de Bijbel lezen, als we genoeg, dan gaan we bepaalde voorwaarden scheppen en dan denken we, en nou geeft God zijn regen, zijn zegen wel. Voorwaarden scheppen voor een opwekking. En toch vind je in de geschiedenis steeds dat als er een opwekking komt, als God een land bezoekt of een gemeente bezoekt, dan doet God dat niet omdat we dat eigenlijk wel konden verwachten, omdat we aan de verwachtingen voldoen. Nee, dan doet God dat omdat Hij het wil. Omdat het zijn tijd is. Omdat God daar een plan mee heeft. En dat maakt ons afhankelijk van Hem. Dat is zo mooi dat God dat in je leven kan doen. Wanneer Hij dat wil. En Elia, ik wil regen geven. En daarom moet jij je vertonen aan Agab. Ja, maar Heer, u doet het toch? Waarom had God Elia dan nodig? Inderdaad. Het is zelfs zo dat God had gezegd, ik wil regen geven. Dat Elia, nadat hij op de berg Karmel zich vertoond had, ging Elia bidden. 7 keer bad hij en 6 keer staat er en er kwam niets. Elia moest volharden en toen kwam er pas regen. Wonderlijk, hè? God zegt, ik zal regen geven en Elia gaat bidden om regen. God wil gebeden zijn. God wil gebeden zijn. God heeft inderdaad zijn werk al lang klaar. Maar hij wil u, hij wil jou gebruiken, inschakelen om dat werk ook te doen. En die regen, die kon alleen komen, had Elia gezegd, tenzij dan op mijn woord. Eerst het woord van God uitgesproken. Eerst moest ze geconfronteerd worden met het woord van God. Er zal geen... Zullen we het nog even lezen in hoofdstuk 17, vers 1? Daar staat het. En weet u, in overdrachtelijke zin heeft het ook heel veel betekenis voor ons persoonlijk leven. En daar staat in hoofdstuk 17, begin van de geschiedenis van Elia. Zo waar de Heere, vers 1, de God van Israël leeft in wiens dienst ik sta. Er zal deze jaren geen dauw of regen zijn. En wat staat er dan? Tenzij dan op mijn woord. Tenzij dan op mijn woord. Dat woord van God was bepalend. Dat woord van God, dat betekent, het is Gods plan, het is Gods wil, maar het is ook Gods woord. Als u regen, als u dauw wilt hebben in uw leven, tenzij dan op mijn woord. Mensen, dat woord van God, dat brengt soms zoveel dauw en zoveel regen in ons leven. Misschien zijn hier mannen en vrouwen, jongeren, jongens en meisjes, die zeggen, het is zo droog geworden in mijn geestelijk leven. Het ontbreekt me zo aan dauw, aan dat frisse, aan die relatie met God. God zegt, tenzij dan op mijn woord. Wat doen we met dat woord van God? Zoeken we God? Is die Bijbel werkelijk een open boek voor ons? Tenzij dan op mijn woord. Heer, uw woord als een regen. Uw woord als een dauw. Satan die wil graag dat we dat woord uitroeien. En dan zien we ook dat alle profeten weg. Profeten, dat was eigenlijk het woord van God. Het woord van God mocht niet meer klinken in Israël. Nou, wat zie je dan? Als het woord van God niet meer mag klinken in Israël, dan krijg je droogte. Dan wordt het dor. Dan krijg je hongersnood. En daarom is het zo belangrijk, broeders en zusters, in uw persoonlijk leven, maar ook in de gemeente, ook op de zondagsschool, dat keer op keer dat woord van God mag klinken. Dat is Elia. Elia die in gehoorzaamheid ging. In gehoorzaamheid zich vertoonde aan Ahab. En in gehoorzaamheid ook werkelijk zijn knieën boog voor God en bad om regen. Die tweede persoon is Obadja. Hele wonderlijke man. De hofmaarschalk van Ahab. Een dienstknecht vanaf zijn jeugd die de Heere zeer vreesde. Maar in stilte. In het verborgene. Als u kijkt, en dat is eigenlijk de laffe houding van heel veel christenen die zich een beetje schuilhouden. Als u kijkt in 1 Koningen 18 vers 21, daar staat Elia helemaal alleen. Elia helemaal alleen, we zullen daar een andere keer nog meer over nadenken. En dan zegt Elia, en nou moeten jullie kiezen. Niet op twee zijden mank gaan. Het een of het ander. Dan zegt hij, of jullie moeten kiezen voor de God van Abraham, Isaac en Jacob. Voor de God van Israël. Jawel. Of jullie moeten kiezen voor de Baal. Maar niet alle twee. En de God die antwoordt met vuur, die is werkelijk God. En dan staat er in vers 21 van 1 Koningen 18. Indien de Heere God is, volgt hem na. Maar indien het Baal is, volgt hem na. En dan komt het. Doch het volk antwoordde hem niets. Wat een stelletje lafaards. Ze lieten daar Elia helemaal alleen staan. Het volk antwoordde hem niets. Eigenlijk is dit de vraag die elke keer weer opnieuw naar ons toe komt. Wie wil je nou dienen in je leven? Wie is nou de belangrijkste in je leven? Waar gaat het nou om in je leven? De wereld, de goden van deze wereld, de materie, je carrière en al die andere dingen die aan de ene kant best goed zijn, maar je soms zo van God af kunnen leiden. Of God. En dan wordt ons die keuze voorgelegd en dan gaan we naar huis zonder antwoord gegeven te hebben. Het evangelie is niet vrijblijvend. Wat God van ons vraagt, hij vraagt van ons een duidelijk antwoord. Aan de ene kant zien we heel veel goeds in deze Obadja. Obadja die toch maar, toen Izebel die profeten van de Heer eigenlijk het woord van God uit wilde roeien, dat hij toch maar 50 en 50, 100 profeten in die tijd verborgen gehouden had. Ik weet niet of dat nog zo was. In ieder geval in die tijd van vervolging heeft hij in ieder geval gezorgd dat deze profeten het overleefd hebben, deze vervolging. En ze verzorgd met brood en water. Prachtig. Hij zat ook dicht bij het vuur, of dicht bij het brood, dicht bij het water. Hij kon het ook doen. Dat is ook heel goed. U moet niet altijd denken dat als je gewoon een maatschappelijke baan hebt en je kunt met dat wat God je toevertrouwt de Heer dienen, moet je niet altijd je werk opgeven. Nee, dan kan de Heer daar op die plaats gebruiken waar hij je wil gebruiken. Ik ben zo blij dat er Obadja's zijn in de regering in Den Haag. Mensen, ik weet niet of u dat weet, maar dat er christenpolitici zijn die een lunchgebed hebben. Elke keer tussen de middag komen christenpolitici samen op de Binnenhof. Hebben ze een zaaltje afgehuurd waar ze samen met elkaar gaan bidden. Nou, ik ben er heel blij voor dat die Obadja's daar zijn. Christenen in de politiek, christenen in de gemeenteraad. Bidt u wel eens voor de christenen in de gemeenteraad van de ChristenUnie? Die daar toch ook een hele belangrijke rol spelen. Die een hele moeilijke portefeuille hebben. Die voor de gemeenteraad in Enschede toch een hele belangrijke opdracht vervullen. Bidt u voor die politici, ook op gemeentelijk niveau. Bidt u voor die politici die zelfs in de VN hoge posities bekleden. Er zijn in heel veel gebieden zijn er Obadja's. Ook in de tijd van de Heer Jezus. Als de Heer Jezus aan het kruis hangt, dan komt daar 's avonds Jozef van Arimathea. In het verborgen. Samen met Nicodemus die 's nachts bij de Jezus. Ook van die Obadja's. Maar goed, dat is aan de ene kant prachtig. Maar we moeten niet het evangelie blijven verbergen. Het feit dat je de profeten verbergt, daar los je nog niets mee op. Er komt een moment dat je uit je schuilpositie naar voren moet komen en moet getuigen voor de Heer. En daar was Obadja zo bang voor. Obadja die op een gegeven moment tegen Elia zei, Elia, nou moet ik naar Agab gaan en straks ben je er niet. En wat een twijfel, wat een angst, wat een onzekerheid in het leven van deze Obadja. Terwijl het toen zo ontzettend nodig was dat er profeten naar voren gingen en ervoor uitkwamen dat ze in de God van Israël geloofden. Hij vreesde eigenlijk een beetje te veel voor zijn eigen leven. Elia, die zei, nou, ik ga wel naar Agab toe, hoor. Wat een verschil, hè? Elia, die in de kracht van God niet te bang was om zich aan Agab te vertonen. Nou, Agab, hier ben ik dan. En Obadja, die heel erg bang was en zich misschien wel te veel in het verborgene hield. En dan die derde persoon, Agab. De staat van Agab, aan het einde van het leven van Agab. Er is nog nooit een man geweest die zich zo verkocht heeft en gedaan heeft wat zijn vrouw hem ingaf als deze Agab. Een slappeling. Een man die alle kanten, ja, eigenlijk omgebogen kon worden. Een man zonder ruggengraat. Een man zonder karakter. Een man die, ja, als hij zijn zin niet kreeg, staat er letterlijk in de Bijbel, dan ging hij op zijn bed liggen huilen. Dat was deze Agab. Wat een slapperik. Agab. Wie was deze Agab? Een vreemde ontmoeting na 3 jaar. Het is eigenlijk heel wonderlijk. Toen Obadja Elia ontmoette, zei Obadja, zijt gij daar, mijn heer Elia? Toen Agab Elia ontmoette, weet je wat hij zei? Zijt gij daar, gij die Israël in het ongeluk stort, gij beroerder van Israël? Wat een verschil, hè? Agab. Agab was op zoek naar gras. In plaats dat je op zoek was naar God, was je op zoek naar gras. om zijn paarden, zijn muilezels in leven te houden. Hij had meer oog voor zijn paarden dan voor de situatie van zijn volk. Hij had meer belang in het in leven houden van zijn paarden dan in het in leven houden van zijn volk. Het is bekend dat Achab 2000 strijdwagens had. Vandaag zou je kunnen zeggen, hij had een groot machtige tankdivisie. Prachtige tanks. Of hij had een hele vloot met stealthbommenwerpers. Hij had een grote legermacht. Maar mensen, wat heb je aan strijdwagens als er geen paarden zijn? Wat heb je aan tanks als er geen olie is? Wat heb je aan stealthbommenwerpers als er geen computers zijn? Weet u dat er in de Bijbel staat dat aan het einde van de tijd grote machten zich zullen mobiliseren, hè? En weet je dat er staat? Dat de paarden zullen verblind zijn. De vogels zullen verblind zijn. Als je kijkt naar de gevechtshelikopters, hè, die er zijn. Je ziet ze wel zo op de televisie. De Bijbel spreekt aan het einde der tijden dat er allerlei sprinkhanen zullen vliegen. Nou, als je naar die gevechtshelikopters kijkt, dan lijkt het net sprinkhanen, hoor. Heb je wel eens gezien? Het lijkt net sprinkhanen. Maar als er nou staat dat die vogels, die vliegtuigen verblind zullen worden. En die paarden zullen verblind zijn en die zullen niet meer kunnen strijden. Dan denken wij vaak van, hoe zal het dan zijn? Nou, ik denk dat de hele defensiemacht, de hele legermachten die aan het einde op zullen trekken, geslagen zullen worden door blindheid. En waar kijken die vliegtuigen mee? Waar kijken die tanks mee? Waar kijken die grote vliegdekschepen mee met die raketten die afgevuurd worden? Het gaat allemaal via computers. En er hoeft maar één iets te gebeuren waardoor alle computers in de war raken en grote vliegdekschepen blind zijn, raketten zomaar in het wilde weg afgevuurd worden, tanks niet meer weten hoe ze moeten vuren, bommenwerpers niet meer weten waar ze hun bommen en hoe ze hun bommen moeten afwerpen. Weet u, het is allemaal zo ontzettend broos geworden. En daar zijn defensiedeskundigen heel erg bang voor dat dat zou kunnen gebeuren aan het einde van de tijd. Ze schieten overal in het wilde weg. Nou, dat is eigenlijk hetgeen waar je al mee te maken krijgt bij Achab. Wel strijdwagens, geen paarden. Aan de ene kant zo machtig, maar het is ook zo broos. En het is eigenlijk dan helemaal niets meer waard. Waar zoeken wij naar? We zoeken naar gras. Ze zochten naar gras. Maar ze hadden naar God moeten zoeken. Want als ze God gevonden hadden, dan had God hen ook gras gegeven. Dan had God hen ook leven gegeven. Wij zoeken vaak helemaal verkeerd om. In de Bijbel staat, zoekt eerst het koninkrijk van God. En dan dat andere zal er ook wel komen. Voor de komende week zou ik u willen vragen, denk daar nou eens goed over na. Wat zoeken wij eigenlijk? We zoeken vaak de verkeerde dingen. Zoek nou eerst God in je leven. Zoek nou eerst de Heer Jezus in je leven. En dat andere, dat zal dan ook komen. Nou, de wereld zoekt radicaal verkeerd. Als je nou ook de afgelopen week voor de televisie weer hoort van, ze zijn op zoek naar de oorsprong van het leven. En dan wordt er weer een zonde op een of andere meteoriet, willen ze dan plaatsen. En ze zijn bezig met een Marslander, ze zijn op zoek naar water op Mars. Letterlijk zei zo iemand, ja, en zo zijn wij op zoek naar de bron van het leven. Ik ben zo blij dat ik niet hoef te zoeken naar de bron van het leven. Ze zoeken van een verkeerde kant af naar de bron van het leven. In de Bijbel staat dat David zegt, u bent de bron van het leven. We moeten bij God terechtkomen. En zolang je God niet gevonden hebt, zolang je de Heer Jezus niet gevonden hebt, dan blijf je zoeken naar gras. En dan blijf je zoeken naar allerlei randvoorwaarden die, ja, die eigenlijk niet het wezenlijke raken. En daarom, mensen, wie zou u willen zijn? Agab, de teleurgestelde, de slappeling, de man die gras zocht in plaats van God. Obadja, wel goed, veel dingen gedaan, maar zich toch liever schuil hield. Of Elia, die bereid was om te gaan. Niet bang was voor een koning Agab, maar in de kracht van God het volk van Israël terugbracht in een relatie met God. Wie van de drie? Wie van de drie spreekt u het meest aan? En nu kunt u niet vanmorgen naar huis gaan zoals we net gelezen hebben en zij antwoorden hem niet. Nu moet u vanmorgen voor uzelf God een antwoord geven. Heer, wilt u mij helpen om te lijken op Elia? Ik hoop het. Ik hoop het van harte. Amen.